Van harte welkom allemaal hier in de kerk. Van harte welkom ook als je thuis met ons meekijkt of meeluistert. We hopen op een hele mooie dienst samen. En het thema van vanochtend is zorgen voor Gods schepping. En we zongen net al over onze adembenemende God, over zijn majesteit. En die zien we ook terug in de prachtige schepping. Ik denk zeker in deze tijd van het jaar, als alles weer groen wordt, als je de prachtige bloesembomen ziet, dan kunnen we daar ontzettend van genieten. En tegelijkertijd kan het natuur en het milieu misschien soms ook wel een beetje angstig maken als we de nieuwsberichten voorbij zien komen. Als we de cijfers zien, dat je denkt, ja, hoe ziet de aarde, mijn leven er over 20, 30 of 40 jaar uit? Nou, hoe mogen wij dan zorgen voor de schepping en is er dan ook hoop? Daar gaan we vandaag met z'n allen over nadenken. Daar zal dominee Herman Kallié straks in de preek bij stilstaan. En dan wens ik jullie alvast de gezegende dienst.
We gaan twee bijbelgedeelten lezen. Ilse gaat het zo met ons lezen. Eerst psalm 8, denk ik wel heel duidelijk. Mooie psalm over de schepping. En dan Jona, het slot van hoofdstuk 3. Vanaf vers 10 is dat. En dan het laatste hoofdstuk. En dan gaat er eigenlijk over dat Jona boos is omdat God het oordeel over de stad Nineveh niet uitvoert. Jona was er naartoe gestuurd van, nou zeg tegen die stad, die is zo zondig dat God die hele stad gaat omkeren. Maar als de mensen zich dan bekeren, dan besluit God om dat niet te doen en Jona wordt verschrikkelijk kwaad. Nou, wat dat nou met de schepping te maken heeft, dat ga ik straks uitleggen in de preek.
Ik begin met psalm 8. Voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische, een psalm van David. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt u een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd? Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde? En dan Jona 3 vanaf vers 10. Toen God zag dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag hij ervan af hen te treffen met het onheil dat hij had aangekondigd. En hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet de Heer God een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de boom, maar de volgende morgen bij het aanbreken van de dag liet God de boom door een worm aanvreten zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die boom? Jona antwoordde, ja, het is terecht dat ik kwaad ben. Was ik maar dood. Toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar je geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een boom die in één nacht opkwam en in één nacht weer verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen? En dan nog al die dieren?
Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, Ja, jongeren, hoe ziet jullie wereld eruit in 2050? Als jullie dan ergens in de 30 zijn. Lijkt nog heel ver weg natuurlijk. 2050, goede genade, 27 jaar. Maar de tijd gaat snel. En het is een datum die we in de Europese Unie wel ergens gefixt hebben als datum dat de problemen toch wel een beetje tot staan gekomen moeten zijn. De problemen met de opwarming van de aarde, het milieu. Want in 2050 wil Nederland in ieder geval klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat de CO2 die we uitstorten en de CO2 die opgenomen wordt door de natuur neutraal is. We stoten geen broeikasgassen meer uit. Dat is misschien maar goed ook, want we zien het wel om ons heen. Ook dit jaar weer. Dat het steeds heter wordt. Steeds droger. Ik weet niet of jullie die beelden hebben gezien van dat stuwmeer in Spanje. Die stuwmeren die zijn natuurlijk ooit met een dam, zijn die meren ontstaan. En dan verdwijnen soms hele dorpjes natuurlijk onder het water. En ineens zie je dan weer een compleet kerkje van zo'n ondergelopen dorpje. Omdat het water in dat stuwmeer zo laag staat, komen die dorpjes gewoon weer boven. Maar daar klopt natuurlijk niks van. Grote rivieren in Spanje, in Italië, die nu al droog zijn, terwijl het voorjaar is. En juist in het voorjaar, al het smeltwater uit de bergen, die rivieren normaal gesproken altijd helemaal vol met water laat zijn. Doen we niets, dan wordt het steeds heter op de aarde. Steeds droger. Heel veel gebieden worden onbewoonbaar. En nu al zijn er miljoenen mensen op de vlucht, omdat het nu al niet meer uit te houden is in grote delen van Afrika. Miljoenen ontvluchten de hitte. Hoe moet dat zijn in 2050 als het nog veel warmer is geworden op de aarde? 20 jaar geleden kocht ik mijn eerste digitale camera. Ik was zo trots als een pauw. Dus wij woonden toen in Hilversum en ik maakte wat foto's van onze plaats. Een heel mooi stadhuis in Hilversum. Dus daar had ik mooie foto's van gemaakt. En mijn buurvrouw die was grafisch vormgever. En die was toen al heel druk met het milieu. En die zei, mag ik een van die foto's van jou gebruiken? Ik zeg, ja natuurlijk. En toen had ze er een fotootje van gemaakt. Daar stond boven, groeten uit Hilversum aan zee. En dan had ze bij dat stadhuis een strandje gemaakt. En er zaten kindertjes met schepjes en emmertjes aan zee te spelen. Toen dacht ik, nou buurvrouw, zo'n vaart zal dat toch allemaal niet lopen. Maar als de zeespiegel echt 3 tot 5 meter gaat stijgen. Wat zomaar kan gebeuren als we niets doen. Dan zullen we een heel stuk van ons land moeten opgeven. Wordt onbewoonbaar. Het westen van het land, Amsterdam, Haarlem, Leiden, kansloos. En dan schuift inderdaad het strand gewoon op naar het midden. Ik denk, wij in Friesland, wij leven al meters onder de zeespiegel. Gaan we niet volhouden. De rivieren die het water moeten afvoeren, moeten dan omhoog gaan stromen naar de zee. Dat gaat natuurlijk niet. We kunnen nog een paar pompen neerzetten, maar gaat ons niet echt helpen. Dus Nederland wordt een grote delta. 2050, 2070... het jaar 2100 misschien. En het lijkt ver weg. Maar als het echt gebeurt, wat een drama. Waar zijn we naar op weg? En wat is er nu al veel aan de hand? Het eerste plaatje mag er wel even op. Als het lukt. Voor degene die bij ons wel eens een MIGA-cursus hebben gevolgd, die zullen dit plaatje misschien wel herkennen. Gewoon even een kort overzichtje van wat er nu al aan de hand is in de wereld, wat vooral veroorzaakt wordt door ons toedoen als mensen. Met uitsterven bedreigd zijn 1 miljoen plant- en diersoorten. 1 miljoen. 33% van het koraal en zo in de zee. Er zijn in Nederland 1,1 miljoen mensen en waaronder 300.000 kinderen die onder de armoedegrens leven. Dat zijn cijfers uit 2016. Het is weer wat gelukkig wat naar beneden gegaan. We hebben daar geprobeerd van alles aan te doen. Maar door de inflatie en de energiecrisis gaat het getal weer hard omhoog. 1 miljoen mensen in zo'n rijk land. Wat zegt dat over de rest van de wereld, denk ik dan? 70,8 miljoen vluchtelingen. Eind 2021 waren dat er al 89,3 miljoen. Wat een aantal. Er komen er 650.000 tot 800.000 van naar de Europese Unie. Weggegooid eten, 56%. Wij denken wel, er is niet genoeg voedsel, hè? Met zoveel mensen op de aarde, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar we gooien het allemaal in de kliko. Nou, dit zijn gewoon maar even wat cijfers van, wat is er nu allemaal al niet aan de hand? En dan moeten we nog gaan nadenken over de toekomst. Nu zijn we vanmorgen in de kerk. En in de kerk gaat het, denk je dan misschien, toch over andere dingen. We zijn hier niet op een congres van een of andere klimaattop. We zijn hier ook niet op een bijeenkomst van een politieke partij die probeert het milieu nog te redden. Maar we zijn vanmorgen met jullie en met z'n allen in de kerk. Bij God. En dan denk je misschien, gaat het in de kerk toch niet eigenlijk over andere dingen dan het milieu, dan de schepping? Moeten we in de kerk überhaupt zo ver vooruitkijken? Naar 2050, 2070, 2100? Komt de Heer niet terug? En in de kerk zijn we dicht bij God die trouw is. We hebben het tegen elkaar gezegd vanmorgen, daar beginnen we een kerkdienst mee, dat onze hulp is in de naam van de Heer die alles heeft geschapen. Die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Dus moet je in de kerk ook niet zeggen, nou weet je wat, met dat milieu en met die schepping en met alles wat er op ons afkomt, dat komt allemaal wel goed. Dat is wel in Gods hand. En laten we ons vooral concentreren op wat het nou echt in je leven echt toe doet. En dat is toch je geloof en je band met de Heere Jezus. Wij mensen moeten toch gered worden. En die aarde, nou ja, dat zien we dan wel. Waar maak je je druk om? Misschien denk je, de essentie van het geloof dat we delen is toch dat Jezus voor onze zonde gestorven is. En dat Hij onze redder is. En dat Hij is opgestaan uit de dood en ons nieuw leven zal geven. En daar moet het toch in de kerk over gaan. En laten we dan al die zorgen over het milieu en over de toekomst en over wat er allemaal om ons heen gebeurt, laten we dat dan maar lekker overlaten aan de regering of aan de politieke partijen. Die doen dat. En wij denken hierna over de essentie waar het echt om gaat in ons leven. Nou, ik denk dat we ook allemaal wel aanvoelen, of je nou jong bent of al wat ouder, zo simpel is het natuurlijk niet. Neem nou wat er gebeurt met Jona. Laten we die geschiedenis van Jona nog even heel kort zien te pakken. Dat begint er al mee dat Jona geroepen wordt om het oordeel in die grote stad Nineveh, lag ergens buiten Israël, was een heel gewelddadig rijk, de Assyriërs en Nineveh, als hun bolwerk van kwaad. En Jona moet daar naartoe om ze het oordeel aan te zeggen. Jullie stad zal vernietigd worden, want wat jullie daar doen, kan niet. Maar Jona wil niet, dus Jona gaat de andere kant op. En dan is hij op zee en dan komt er een storm. Nou ja, dan biecht Jona op, ja dat zal wel door mij komen, want God is natuurlijk boos op mij, want ik ga de verkeerde kant op. Nou, dat is maar één oplossing, gooi mij maar in zee. En dat gebeurt, gelijk wordt de zee rustig. Jona wordt gered door een vis die hem opslokt en na 3 dagen weer ergens op het strand afzet. En dan gaat Jona alsnog naar Nineveh, kondigt dat oordeel aan. Nog een tijdje en is het gedaan met jullie stad, want jullie zijn verschrikkelijke mensen. Dan gaat hij op die berg zitten wachten, maar die inwoners van Nineveh bekeren zich. En die doen boete en God ziet het. En hij zegt, ik doe het niet. En dan hebben we gelezen, Jona wordt verschrikkelijk kwaad en dan laat God Jona nog iets zien met die boom die er dan ineens staat. In 1 dag groeit er een boom voor schaduw. Jona gaat er lekker onder zitten, maar de volgende dag stuurt God een paar wormen op die boom af en dan verdort hij. En dan is Jona nog kwaaier. En dan zegt God, Jona, luister nou eens even goed naar mij. Jij bent al kwaad over één boom, waar je niets voor hebt hoeven doen, die er in één nacht was en de volgende dag weer weg was. Zou het mij dan niet aan mijn hart gaan? Nineveh, waar 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet weten, die van voren niet weten dat ze van achteren leven. Maar dan komt het, en dan zegt God daarbij, en ook nog eens al die dieren. Nou, dat vind ik zo mooi. In dat hele Bijbelboek Jona zie je dat de natuur, de schepping van God, volop meedoet, hè? Dat begint al als Jona vlucht, dat God die zee in beweging zet. En als Jona in die zee gegooid wordt, alles weer rustig wordt. Een vis notabene. Kun je je voorstellen dat je gered wordt door een vis? Maar God regelt het. Die boom die ineens groeit en ineens ook weer weg is. En God wil daarmee zeggen, luister eens Jona, alles wat ik gemaakt heb, mensen, maar ook de dieren, gaan me aan mijn hart. Het is mijn schepping. Ik hou ervan. En ik wil dat je daar oog voor hebt. Het gaat om meer dan jou in het leven. Het gaat over alles wat ik heb gemaakt. Nou, zo'n laatste zinnetje in zo'n heel Bijbelboek Jona, dat dan eindigt met Gods zorg en liefde voor die dieren. Je komt natuurlijk op heel veel plekken in de Bijbel, kom je dat tegen. Dat God inderdaad niet alleen bezig is met het redden van mensen, maar dat God bezig is ook met het redden van zijn schepping. Want wat er allemaal aan de hand is in de wereld om ons heen, is een gevolg van wat wij mensen doen. Een gevolg van de zonde die in de wereld is gekomen. We hebben het gelezen, hè, uit Romeinen. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat het anders wordt. En wat dacht je van de opstanding van de Heere Jezus? Als je nou ergens ziet dat het God te doen is om wat hij gemaakt heeft. Ons leven. Wij als mensen. Vernietigd. Jezus gemarteld en aan een kruis gehangen. Dood en in een graf. Maar God roept hem weer tot leven. Troostvol vind ik dat. Voor jonge mensen, maar voor ons allemaal. Dat Gods genade zich ook uitstrekt naar zijn schepping. Naar alles wat hij gemaakt heeft. De schepping is van God en gaat hem aan het hart. En dan wordt het natuurlijk ook ineens een opdracht voor ons. Om bezig te zijn in die schepping. Om oog te hebben voor wat wij doen met Gods schepping. Ook Gods bedoeling. In de Bijbelboek Genesis, als God de aarde gemaakt heeft, dan zet hij de mensen neer met een opdracht. Zorg voor de schepping, onderwerp de schepping aan je, ga ermee aan de slag. Heers over alles wat ik gemaakt heb, de vissen van de zee, de vogels, de dieren en alles wat er leeft. We hebben het gelezen in Psalm 8. Alles hebt u aan de voeten van de mens gelegd. Wij zijn dus ook verantwoordelijk, met z'n allen, voor wat er gebeurt, de schepping van God, het milieu. En daar mag je dus ook niet voor weglopen. Wat mooi ook dat de Heere Jezus dat in alle eenvoud ook tegen ons zegt. Het belang van niet alleen ons eigen leven, maar ook van die natuur, van die diertjes. Soms de meest simpele beestjes. Jezus zegt, worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En amper wat waard in de ogen van mensen. Maar niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw vader. Goed, we gaan even samenvatten. De schepping is van God. De schepping is in Gods handen. Hij is trouw. Hij laat niet los wat hij maakte. Daar mogen we hoop en troost uitputten. Maar de schepping is ook onze verantwoordelijkheid. En die twee die blijven naast elkaar staan. Nou, wat kunnen wij dan doen? Misschien duizelt het je wel eens. Ja, heb ik er nou invloed op als mensje hier in Leeuwarden, waar je ook woont, in wat er allemaal misgaat op heel die aarde? Kan ik er wat aan doen dat het warmer wordt? Kan ik er wat aan doen dat er heel veel kapot gaat in de wereld? Ik ben maar zo klein. Maar ik heb nog een mooi plaatje gevonden. En die mag er nu wel even op. Kennen jullie deze? Ja, hij is de wereld wel overgegaan. Dit zijn John en zijn hond Shoop. Die hond is oud. En die is ziek. Die heeft artritis, gewrichtspijn. Vroeger vond hij het heerlijk om te zwemmen en te rennen. Dat kon hij niet meer. Maar zijn baasje, John, nam hem elke dag mee het water in. En hij droeg hem op zijn borst. En zo zwom hij zo, wat door dat water. En dan kwam die hond tot rust. En dat was heel goed voor zijn gewrichten. En als hij dan weer uit het water kwam, dan kon hij weer even lopen. Hij kon soms zelfs nog even zwemmen. Hij kon weer leven. En dat heeft John gedaan, totdat uiteindelijk zijn hondje op 20-jarige leeftijd is gestorven. Voor een hond best heel oud. En ik vond dat zo'n mooi beeld. Dat deze man eigenlijk wat het dichtste bij is, doet. In Gods schepping. Zo klein lijkt het. Voor zo'n hond zorgen die niet meer kan. Zo'n hond dragen op zijn borst in het water. Maar ook heel inventief. Ik vind het ook een heel mooi beeld voor God. Hoe God zijn gewonde schepping draagt. Omdat het God aan zijn hart gaat, wat er met de schepping gebeurt. En ik vind het ook een heel mooi beeld voor ons. Als beelddragers van God. Dat wij zoals John zijn hondje op zijn borst neemt en in dat water draagt. Ook om ons heen mogen kijken, wat zouden wij nou kunnen doen? Gewoon iets heel kleins. Wat kun jij nou doen om toch wat er misgaat in Gods schepping iets te verlichten? En zo'n fotootje is de wereld overgegaan. En heeft heel veel mensen geïnspireerd om ook te zorgen voor dieren. Om meer oog te hebben voor wat er gebeurt om ons heen. Voor het leed van dieren. Als een olievlek. Ja, olie is niet misschien het beste woord als je het over het milieu hebt. Maar ja, dat is een uitdrukking. Hè? Als een olievlek gaat toch wat zo'n man dan doet de wereld over. En mensen pakken het op. En ik denk, zo werkt het. Als wij in ons kleine kringetje om ons heen het goede doen voor Gods schepping. Dan wordt het gezien, heeft het betekenis. En anderen pakken het op. Ook mooi trouwens dat je dat in de Bijbel al terugvindt. Hè? Genesis 1 wordt de hele wereld geschapen door God. En dan krijgt de mens de opdracht om die wereld aan zich te onderwerpen. Maar in Genesis 2 wordt dat toch wat kleiner gemaakt. Want dan worden Adam en Eva in de Hof van Eden geplaatst. Dat is niet de hele wereld, dat is een plek die God aan hen gegeven heeft om daar te zorgen. Kleiner, wat om je heen is, ga daarmee aan de slag. Ga er ook gewoon maar eens op uit, denk ik dan, in Gods natuur. Kijk eens wat meer om je heen, hoe mooi het allemaal is. En ik denk, het derde, betrek God ook hierin, bij je leven. Dat je het niet uit elkaar haalt. Zo van, ja, de aarde is eindig, is een aflopende zaak. God maakt toch alles nieuw. En daar wachten we dan maar op als christenen. Betrek God ook bij wat je om je heen ziet gebeuren, wat niet klopt. Omdat het zijn schepping is. Van Luther is de bekende uitspraak. Als ik weet dat de Heere morgen terugkomt, dan plant ik vandaag nog een boom. Nou, hoe ziet jullie wereld eruit in 2050, 2070, als je mag beleven? We weten het niet. We mogen er alles aan doen om de gevolgen van wat wij veroorzaken zoveel mogelijk te beperken. Christen bent, mag je altijd hoop hebben. Deze wereld zal nooit verloren gaan omdat het God uit de hand loopt. God houdt deze wereld vast. Dat is heel hoopvol. En dat is een heel andere boodschap van, er komt een dag, dan is het allemaal eindig. En God zal ook alles nieuw maken. In die hoop, in dat geloof, mag je elke dag leven. Maar dan ook blijven bouwen, omdat je weet, God laat niet los wat Hij begon. Amen.